Hoi, ik ben May.
En ik ben Iris en samen ruimen we op een humoristische manier misverstanden en vooroordelen over de meest uiteenlopende topics uit de weg.
Dit is de Maar Je Lacht Toch Nog podcast.
Mooi gezongen.
Je ziet elke keer maar aan als ik het nog niet door heb.
Ja, wat vind je daar nou van? Dan starten we de podcast tenminste minder ongemakkelijk. Want jij hebt dan al met je ongemakkelijkheid opengebroken.
Maar hoe kom je ook opeens bij dat lied?
Nou, ik dacht, we gaan beginnen. Dus ik zing weer even. We zijn er.
En dat is prima.
Oh, oh, oh.
Ja, maar nu we er toch zijn. Ik ga weer.
Hoe gaat het nou met je?
Oh. Op dit moment. Goed. Ik kijk even naar buiten. Het regent. Nee, het regent helemaal.
Dat is echt niet waar. Klopt. De zon schijnt gewoon.
Ik kan niet eens naar buiten kijken. Er zitten hier twee van die zwarte geluidsdingen voor.
Ja, dat is net je kamer.
Nee, maar het gaat wel prima eigenlijk. Ik kijk uit naar het feit dat we straks op de helft zijn van vandaag.
Ja, waarom?
Nou, dan weet ik dat dan weet ik gewoon dat we bijna klaar zijn. En dan kunnen we naar huis en dan kunnen we zo lekker chillen.
Ja, het zijn wel echt hele drukke weken gewoon. Ja. Met boek en overal zijn. En dan weer daar naartoe en daar naartoe. Ja. Dat ik echt nog nooit zo erg heb uitgekeken steeds om gewoon thuis te zijn. En dan gewoon schoenen uit.
Of te slapen. De bank.
Ja, gewoon.
Ik dacht echt, ik ga nooit zo worden, maar ik ben het.
Ja. Je bent er gekomen.
Ja.
Ja, mee eens.
Oké. Het onderwerp van deze week. Tensions with roommates. En de vraag van vandaag, die daarbij is ingestuurd, gaat als volgt. Mijn huisgenootje laat alles om haar draaien. Ik mag dus aanhalingstekens bijna geen input geven. Alles moet zoals zij het wil. Ik loop heel erg op mijn tenen. Ik ben zelfs bang om de bloemen in de vaas te doen. Misschien pak ik namelijk wel de verkeerde.
Klinkt gezond. Ja,
ik zal mijn mening een beetje voor me houden tot aan het einde. Dan ga ik helemaal los.
Ja, ik wil eerst je breakdown horen.
Oh ja.
Of. Ja, nee, jij bent aan de beurt.
Ja, ik ben aan de beurt. Oké.
Okay. Niet weer over Frans.
Nee.
Daar zijn we nu wel over. Daar zijn over we klaar mee.
Oké. Oké, dan niet weer over Frans, maar het ging wel een beetje over hetzelfde onderwerp. Het was deze week. Toen was ik net. Hij heeft ook met mijn vader te maken.
Hij is wel een terugkerend
concept.
Concept nog wel.
Ja. Oké, ik had dinsdagavond bij mijn vader geslapen. Dat kwam zo uit, want mijn oma is 80 geworden en mijn vader daar op verjaardag geweest. En hij kon me niet meer terugbrengen, want hij had nog maar 18 kilometer in zijn elektrische auto. En dan moest je opladen. Dat vind ik trouwens echt kut dat je daarvan afhankelijk bent. Maar goed, ik sliep daar. De volgende ochtend moest ik naar therapie. Dus hij.
Wacht, sorry. Ja. Had hij 18 kilometer nog van je oma tot aan huis?
Ja.
Ben je dan niet? Dan ben ik echt helemaal in paniek. Want dat is toch best wel. Dat is sowieso 10 kilometer of zo.
Ja, het is 10. Ja.
Ja.
Oh. Ik ben dan niet meer in paniek, omdat we ook een keer echt met 11 kilometer of zo. Echt op de kilometer.
Maar ik vraag me af, die elektrische auto's. Stel ze zijn bij nul. Hebben ze dan soort nog van ergens reserve?
Ja, dat ze je laten denken dat je nu echt.
Ja.
Ik hoop het.
Ik ga het niet testen.
Mijn vader gaat er wel vanuit. De manier waarop hij rijdt. Maar goed, hij bracht me dus woensdag naar therapie. En hij appte me 's ochtends al om 6:00 ochtends of zo. Ik moest om 8:00 weg van: ik kan je anders wel brengen. Toen dacht ik al: oké, is goed. Vind ik chill, want dan kan ik langer slapen. Is goed. Maar ik voelde alweer van: ja, dan wil jij zo'n reisje. Want. De autorit duurt denk ik een kwartier tot 20 minuten. Dan denk ik, ja, jij hebt nog geen tijd met mij alleen gehad om even ergens over te praten. En dan gaat er sowieso weer wat komen. Dus ze zaten in de auto. En hij zei tegen mij, mag ik je wat vragen? Toen dacht ik, oh god, nee. En toen ging hij het hebben over, had hij de vraag van of mijn psoriasis erg was geworden. Mm-hmm. En dat, voor de mensen die dat niet weten, psoriasis is een soort huidziekte. Ik vind als je huidziekte zegt, denk ik al gelijk.
Nee, maar is het wel?
Ja. Nou ja, in ieder geval, dat is dat. Waarbij je eigenlijk plekjes krijgt op je huid. En in de zomer kleurt dat niet zo goed mee. Dus dan blijft dat wit, omdat dat pigment er dan uit is. Nou, in ieder geval.
Maar soms zijn het plekjes zeg maar in je huid en soms zijn het meer wondjes bij jou.
Ja, of het is in de winter of in is het echt zeg maar wordt het een beetje schilferig soms ook kan. Maar het verschilt ook bij iedereen. Maar ik heb wat van allemaal wat. Altijd leuk.
Lekker zo'n moesel. Hoe noem je dat? Mengelmoes.
Ja, precies.
Moeselmengel.
Ja. Dus, en dat is nog wel steeds een ding waar ik gewoon echt onzeker over ben. Omdat gewoon me dat anders maakt dan de rest. En ik vind dat... Aan de ene kant pleit ik echt voor dat dat echt helemaal prima is. En ik vind dat ook, maar toch voor mezelf ben ik gewoon onzeker. Dus ik vond het al gewoon een beetje dat ik dacht... Waarom vraag je dat überhaupt? Want dan denk ik al... Ik vind het dan al irritant dat hij dat vraagt. Want waarom zeg je dan niet gewoon ik heb gezien dat? Want je gaat echt niet zomaar uit het niks vragen van... is je psoriasis erger geworden? Wat als ik dan zeg nee? Dan zegt hij, oh, maar ik dacht dat wel te zien. Dan denk ik, ja, zeg dat dan gelijk. Dus ik zei, hoezo vraag je dat? Hij zei, nou, hoezo? Ik kan ook niks aan jou vragen. Echt zo'n standaard ding van, oh. Dus ik zei, ja, dan heb je dat toch gezien? Hij zei, ja, dat klopt. Zeg ik, waarom zeg je dat dan niet? Oh ja, nou ja, bij jou weet ik gewoon niet wat ik dan wel en niet kan zeggen. En dan denk ik, nou, oké, prima. En toen dacht ik, oké. Want hij zei... Die week daarvoor waren er, het heeft wel met fras te maken. Die week daarvoor waren er dus een fras geweest. Had hij gezegd. Ja, want je had de hele week een beetje truien aan en zo. En komt dat dan daardoor? Aan de ene kant vond ik het ook wel lief dat hij dat wilde checken. Want hij zag dat ik er moeite mee had en zo. Want het was best wel warm. Ik had gewoon trui aan. Maar dan denk ik. Toen zei ik ook, dat heeft daar niks mee te maken. Ik heb gewoon echt body issues. Dat ik gewoon echt daar gewoon ook nog echt moeite mee heb. Met mijn body image en dat en zo. En toen ging hij het hebben over. Van, nou, als je niet tevreden bent met je body, dan kun je dat toch gewoon weer veranderen. En toen zei hij, oh, dit mag ik zeker ook weer niet zeggen, want je hebt een eetstoornis gehad. Maar ja, bij normale mensen...
Zeg het gewoon tegen niemand.
Ja, dan zei hij, bij normale mensen is het zo dat als je gewoon... Dan is het ook gewoon gezond om gewoon daar wat aan te doen als je wil. En het is ook gewoon gezond om dan of meer te gaan sporten of zo, om dat te veranderen. Of meer op je eten te letten. Of dan denk ik echt... Ten eerste, ik vind het echt niet oké als je weet dat je dochter anorexia of bulimia of zo heeft gehad. Dat je dat zegt. En aan de tweede, los daarvan, want ik ben ook nog gewoon een individu daarnaast.
Oh echt?
Ja joh.
Oh.
Los daarvan had ik het sowieso niet. Vind ik sowieso dat je dat tegen niemand hoeft te zeggen. Als in het enige wat ik echt nodig had, want ik was zo onzeker over al helemaal. Omdat ik... Het gezondheid.
Dankjewel.
Ik dacht, ik doe net alsof het niet gebeurd is.
Ja, dat is story of my life.
Gezondheid. Waar was ik? Ja, de ene... ik was aan de ene kant al best wel gewoon dat ik me kut voelde over dat ik gewoon onzeker was. Dus als ik dan echt graag had willen horen was... Gewoon van, hey, je bent gewoon oké zoals je bent. En in plaats van dat hij dat zegt, komt hij met een oplossing. Het is aardig dat hij meedenkt voor een oplossing voor dat probleem. Want hij ziet duidelijk dat ik er last van heb. Maar waarom moet de oplossing dan altijd zijn van... verander dat dan? Of dat, want dan krijg ik echt het gevoel dat dat niet goed genoeg is. Dus toen had hij dat allemaal gezegd. Toen zei ik van, nou dan krijg ik echt het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Of zo. En toen zei hij, ja, met jou kan ik hier ook echt niet over hebben. En dan denk ik echt, oh my god, dit echt confirms... Everything. Dus toen was ik al op de weg naar therapie. En toen zat ik in de kantine bij therapie. En toen dacht ik echt, oh mijn god. En toen ging ik even naar buiten in de regen staan. Toen heb ik spraak mee naar jou gedaan. Helemaal huilend. Nou, dit. Dus dat was de breakdown of the week. Dat was eergisteren. Dus, ja. Nou, dat was het. 8 minuten.
Nou, volgende onderwerp. Nee.
Ja. Graag gedaan.
Nee, dat is wel een heftige breakdown.
Ja.
Maar ik snap het ook niet. En vooral dat je dan zelf terugkrijgt van... Ja, maar met jou kan je hier ook niet over praten. Ik heb er niet door hoe lullig dit überhaupt is. En gewoon hoe zo niet oké.
Okay. Ja.
En dan, dat zei ik ook als reactie op die spraakmemo van... Het lastige is dat je zo erg wel begrijpt dat het uit een goed hart komt.
Ja.
Van het willen helpen. Maar dan niet doorhebben dat het willen helpen eigenlijk echt omslaat in iets heel erg toxics.
Ja, en dat... legt hij dan weer bij mij neer, ja. Omdat ik gevoelig ben.
Ja, jij bent de gevoelige.
Ja, want ik probeer dan gewoon een open gesprek daarover te voeren. Van, hey, nou, ik denk dan zo en ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Want ik wil juist heel graag gewoon leren dat het oké is wie ik ben... zonder dat we moeten veranderen.
Ja.
En toen zei hij van, ja, maar jij houdt dat nu zelf ook gewoon in stand... dat je per se dan jezelf niet wil veranderen... om maar aan anderen te kunnen laten zien dat het oké is om niet te veranderen. Dan denk ik, dat doe ik toch niet voor anderen. Ik wil toch oké zijn met mezelf. Dus hierbij zeg je eigenlijk dat ik wel moet veranderen of zo. Maar goed.
Ik hoop gewoon dat er een dag komt waarin we geen opmerkingen maken over iemands uiterlijk.
Ja.
Of wat die persoon eet.
Ja.
Maar dat zijn echt de twee dingen waarvan ik denk, hou gewoon je mond dicht.
Ja, en ook überhaupt dat aan elkaar gelinkt wordt. Want het zou, als iemand dikker is dan iemand anders, dan wordt al geïmpliceerd hoe diegene dan zou eten.
Ja.
En dat heeft ook eigenlijk niet zoveel mee te maken.
Nee, klopt. En dan erbij denk ik, oké, waarschijnlijk de kans is groot dat iemand, nou in dit geval bijvoorbeeld psoriasis, dat iemand is er sowieso zelfbewust van dat diegene dat heeft.
Mm-hmm.
De kans is groot dat die persoon er ook last van heeft of niet altijd zo fijn vindt.
Mm-hmm.
Omdat überhaupt in de maatschappij al daar een beeld van is. En dan zegt ook nog eens iemand er wat van. En dat bevestigt dan een soort van, zie je wel.
Ja, ik vind het niet erg als mensen er wat van zeggen. Of als je dan vraagt van, hey, wat heb je hier of zo. Ik vind dat ook dan niet erg. Want ik vind het ook heel raar als je zegt van, als je er niks van zegt terwijl ik weet dat je het ziet, zeg maar.
Nou ja, ja alleen als iemand echt zo de hele zit te kijken.
Ja, ja.
Maar ik heb nooit wat erover tegen jou gezegd of zo. Maar het komt ook gewoon omdat ik het bij jou echt heel lang oprecht niet heb gezien.
Ja.
Behalve toen ik het zag en toen ik vroeg, is het besmettelijk?
Ja, ik weet het nog zo goed. Ik moest zo hard lachen. Maar het was echt even stil. Mag ik? Misschien is dit lullig, maar mag ik? Sorry als het besmettelijk. Toen ging ik echt helemaal stuk. Toen zei ik ja. Nee, voor duidelijkheid nee.
Ja. Ik vond het echt een hele lullige vraag om te stellen.
Maar ik snap het wel. Want stel, ik ga met een handdoek of zo en jij raakt die handdoek aan. Dan zou ik ook dan denken, nou, dan moet ik even weten of dat kan of niet.
Ja, maar dat is dus eigenlijk ook een soort van draagbij in het beeld van, ik wil dat niet.
Ja, terwijl, tuurlijk wil je dat niet, want het is vet kut met het jeuk en zo, is echt irritant.
Ja, dat is het vooral. Zeg maar, dat het ook gewoon, je voelt het.
Ja.
En of, zeg maar, of het jeukt of niet, je voelt gewoon dat het op je lichaam zit. En gewoon dat het,
ja.
Het voelt gewoon niet chill.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen.
Ja. Oh ja, hoe voelt het dan? Nee.
Nou. Nee, maar dat is al als je ergens een bultje hebt of zo.
Ja,
laat staan klopt. Als je dus gewoon van die plekken op je het lichaam hebt.
Ja.
Maar ik vind het wel interessant hoe psoriasis zo verschillend is voor iedereen. Want sommige mensen hebben bijvoorbeeld echt alleen maar op hun rug.
Yeah.
En dan echt alleen van die witte plekken.
Yeah.
En sommige mensen hebben echt inderdaad meer wondjes. En dan ene keer daar en daar. Het is echt bizar hoe dat werkt.
Ja, want ik weet nog wel hoe het bij mij begon in klas 1. Toen wist ik ook niet wat het was. Want een vriendin van mij die heeft ook psoriasis. Maar daar was echt heel duidelijk. Zij had het al vanaf haar geboorte.
Mm-hmm.
Maar blijkbaar, ik kreeg pas toen ik 12 of 11 was. Toen zat het op mijn knie. Maar ik dacht, het is gewoon een wondje wat op mijn knie zat.
Yeah.
Want het schilferde ook ervan af. Want ik dacht, het is zo'n schaafwond. Maar dat was het niet, want het bleef. Toen dacht ik, toen ging ik mezelf wel inpraten. Oh, ik heb echt een ziekte of zo. Ik ben echt ziek. En toen kwam het later ook ergens anders. Toen dacht ik, En toen dacht ik, misschien is het dit. Want dan zit het op je ellebogen of op je knieën. Echt op die plekken waar het dan heel vaak zit.
Yeah.
En het is ook zo raar, want ik zou nu bijvoorbeeld niet kunnen zeggen hoe het de volgende zomer uitziet. Sommige zomer heb ik echt heel veel witte vlekjes op mijn hoofd en op mijn armen. En zo ben ik echt zo'n doematie of zo. Sommige zomer is het helemaal niet. Soms is het daar en soms is het daar dat ik echt denk, ik vind ook wel veel lekker veel variatie erin.
Elke keer weer anders.
Ik heb geen nieuwe outfits te kopen. Mijn huis ziet er gewoon elke keer anders uit.
Ja, want vorig jaar toen we naar Bali gingen, daarvoor zei je echt, ik word echt die dommatie en zo. Nou, Bali zag ik helemaal niet.
Ja, nee.
Je had weer gelogen, hè?
Ja, joh.
Dus terugkerend thema aan deze podcast. Never trust Iris.
In ieder geval, genoeg over de breakdown.
Ja.
Laten we gaan over andere breakdowns die je ook kunt hebben met roommates.
Dus. Jij hebt nooit met room, ja, zeg maar ouders en broertje en zusje.
Nou, ik heb in Londen roommates gehad.
Oh ja, hoe waren die?
Ik had één roommate, die leefde een omgekeerd leven. Dus hij zijn werk was, misschien was het een verslaving. Hij verdiende aan gokken en in casino's dingen doen. Dus hij was 's nachts aan het leven en overdag sliep hij. Dus ik hoorde hem altijd als ik wegging naar werk. Of 's ochtends, als ik ergens anders naartoe ging, om 8 uur kwam hij thuis. Ging de hele dag slapen en ging hij om 12 uur of zo weer weg. Dus die heb ik eigenlijk nooit echt gezien. En een andere roommate, die woonde echt in een soort kast. Dat was echt zo klein. En hij was een musician. En hij was zo aardig, vond ik echt. Ik dacht, hij was echt. Ik was toen 19 of zo en hij was 31 of zo. En hij probeerde de life te maken in Londen met zijn muziek en zo. Dat ik echt dacht, En hij hield me ook altijd met dat als ik niet op een gegeven moment toen viel mijn raam er half uit. Tot het hard had getrokken eraan. Ik helemaal paniek dat ik mijn borg niet terug zou krijgen. Dus ik zei, can you help me please? En toen heeft hij dat helemaal gefixt.
Ik dacht, oh, super aardig. Lief.
Ja, en één iemand die is nooit geweest. En
echt vet random. Ja. Volgens mij heeft iedereen zo'n verhaal van één roommate, die was er gewoon nooit of zo.
Ja. En iemand anders, met haar kon ik echt super goed. Dat was echt mijn favorite roommate. Daar ging ik ook tripjes mee maken en zo. En toen kwam er een nieuwe roommate in diegene apartment of kamer die er nooit was. En die nam altijd zijn vriendin mee. Mm. En die ene gast die dus in die casino werkte, die had ook zijn vriendin. Dus op een gegeven moment wonen we met 2, 4, 7 mensen met 1 badkamer en wc en 1 hele kleine keuken. Mm. En het was zo... Oh, ik vond het echt kut. En het was ook fucking heet buiten. Dus in mijn kamer was het ook heel heet. Dus ik was eigenlijk ook nooit echt... Ik probeerde altijd zo laat mogelijk gewoon weer terug thuis te komen. Want ik vond het echt helemaal kut. Dus dat is mijn ervaring met
tot zover. Ja. Toen dacht ik, ik ga het nooit meer doen. Ik ga het mezelf wonen de dag.
Ja, ik had wel... Toen ging ik naar huis en toen ging ik dus weer terug. Want ik kwam van thuis. Ik had nog niet de kamer of zo. Toen heb ik mezelf gezworen, als ik ooit weer op kamers ga, dan ga ik nooit meer met roommates.
Maar ik denk dus wel dat het goed is voor iedereen om dat te ervaren.
Ja.
Want je leert wel echt heel veel ervan. En het is ook, je hebt wel een soort van... Er zit altijd wel mensen tussen, hopelijk, die je gewoon chill vindt.
Ja.
Je gaat er wel leuke dingen mee doen en zo.
Ja. Maar op een gegeven moment was het ook zo, wij, dat ene meisje en ik, die deden tenminste wat in dat huis. Of met... Of het nou gewoon de keuken schoonmaken of de vuilnis buiten zetten was. En niemand anders deed wat.
Ja, dat is echt irritant.
We hadden wel zo'n groepsapp waarin we dat dan zeiden, maar niemand luisterde. En op een gegeven moment had zo'n schema gemaakt op de koelkast. En je zag allemaal kruisjes bij mij en haar naam staan. En bij die ander gewoon helemaal niks. Boeide ze ook niet. Dat ik echt dacht, hoe breng je dat dan over?
Ja, dat is irritant.
Ja.
Vooral omdat ik dan denk, ja, je bent allemaal volwassen. Zeg maar, hoe moeilijk is het nou?
Ja.
Want hoe lang duurt dat letterlijk? Als iedereen een keer wat doet, dan ben je echt misschien een half uurtje een keer ooit bezig.
Echt zo.
Ja, irritant.
Maar bij jou? Jij hebt wel ervaring met roommates, wel langer en vaker.
Ja, ik heb best wel veel roommates gehad. Ze begon in Berlijn. Dat was er maar 1. Maar zij was op zich best wel chill. Maar zij... ik sliep zeg maar in een kamer van een vriendinnetje van haar die op exchange ging. Dus ik kon daar dan een half jaar in.
Mm-hmm.
En dat appartement was wel echt chill. Want je kwam binnen en dan was zeg maar een kleine gang. En dan rechts was haar kamer. En dan links was de keuken. Dan weer daar doorheen lopen kwam je in de woonkamer. Dan was dat daar de badkamer. En helemaal links zat mijn kamer. Dus onze kamers lagen zo ver uit elkaar. Dat vond ik echt relaxed. Maar ja, ze was er heel vaak niet. En als ze er wel was, dan had ze echt vrienden over. Tot 4 uur 's nachts zaten ze te roken en zo. En zij was student en ik liep toen stage. Ik was ook student, maar wel anders. Omdat je gewoon elke ochtend naar werk moet. En ja, ik had niet echt, zeg maar, het was gewoon heel chill, maar ik was niet echt vrienden met haar per se of zo. Mm-hmm. We hebben nooit iets samen gedaan. En ja, toen de laatste maand moest ik in een andere plek zoeken, want dat meisje kwam weer terug. Dus toen zat ik in een appartement met zo'n andere vrouw. Of nou ja, ik was toen 19 geworden. En die vrouw, die was denk ik 25 of zo. Was toen best wel een groot verschil. Maar zij was er heel vaak niet. En op een gegeven moment, ze had een hond en een kat. Maar ik was alleen van op de hoogte dat er een kat was. En wat ik helemaal prima vond. En op een gegeven moment, ik woon daar al 3 dagen of zo. En er is niemand geweest. En op een gegeven moment zie ik gewoon echt zo'n heel mini hondje liggen ergens in een mand. Maar echt in zo'n donkere hoek waar ik nog niet was geweest. Dat was zeg maar bij haar kamer.
Ja.
En dat ik toen dacht ik, moet die hond niet een keer naar buiten of zo? Ik vond het vet zielig.
Ja.
En toen diezelfde avond kwam ze toen net thuis. Maar dan steeds voor 1 avond en dan was ze weer weg en zo. En ik vond het echt, soms nam ze die hond wel mee, maar soms niet. En die kat ook. En die kat die ging de hele tijd dan... het was geen leuke kat, ook geen lieve kat. Dus ik wilde niet dat die in mijn kamer kwam, zeg maar, 's nachts.
Mm-hmm.
Maar het maakte zoveel geluid, dat was echt irritant. En op een gegeven moment dacht ik ook, ja, moet ik nu die kat ook eten geven? Waar staat het überhaupt? En ik dacht, ze heeft helemaal niks gezegd of zo. Ik vond het echt heel zielig.
Wat zielig.
Ja, en die keuken was niet helemaal schoon. Maar ik had zoiets, ja, ik zit hier echt voor 4 weken. Ik heb geen zin om dat te doen. Dus ik heb echt 4 weken lang ook echt alleen maar de oven gebruikt gewoon. Want toen had ik ook best wel veel... dat was rond kersttijd. Dus was ik best wel veel vanuit werk allemaal. Borrels, feestjes en zo. Dus ik was ook best wel weinig. En ik had nog best wel veel mensen die op bezoek kwamen in die laatste weken. Dus ik had ook zoiets van, oké, ik ga niet eens een moeite doen om te koken of om smerige pannen te pakken. Ik gooi het gewoon in de oven. Ik had gewoon één bord die ik altijd zelf gebruikte. Want ik dacht, oké, die is dan tenminste schoon. En zo overleefd.
Maar je was er voor 4 weken?
Ja, in dat laatste appartement. Oh ja. Ik moest dus switchen. Ja, dus dat was best wel kort op zich. En toen daarna ging ik dus naar Glasgow. En daar woonde ik echt met... volgens mij waren we met 8 of zo in een dorm. Maar we hadden wel 2 badkamers. En 2 wc's los. En we hadden ook een keuken. En dan had je ook alles 2. Dus 2 koelkasten, 2 keer fornuis. Dus op zich was dat wel echt goed geregeld.
Ja.
Maar dat was echt zo raar daar. Want mijn kamer was heel klein. Ik had wel ook mijn eigen wastafel. Dat vond ik ook heel chill. En in het begin dacht ik echt, deze kamer, hoe overleef ik dit? Maar toen echt na 2 weken dacht ik al, oh, I love this eigenlijk. En ik moest ook waar 1 was echt de straat oversteken. Dan was ik op school. Maar het was een mix van mensen die daar studeerden. Gewoon voor 4 jaar lang. En dus mensen die op uitwisseling waren. En het was zo raar in mijn huis. Want er was dan... Nou, soms hoorde je gewoon geluiden 's nachts. Dus je dacht, oké, ik weet wat jullie aan het doen zijn. En er was een jongen en een meisje in mijn appartement. En zij waren overduidelijk samen. Maar ze wilde het niet laten zien aan alle andere huisgenoten. Dus ze ging elke keer sneaky doen. En op een gegeven moment zo'n andere vriendinnetje en ik, die zagen echt die jongen in zijn onderbroek zo door de gang lopen naar haar kamer. En toen keken we ook zo en zei die van, oh ja, yeah, I'm just grabbing something from her room. Dat ik echt dacht, waarom kan je niet gewoon zeggen dat jullie iets... Ja. En sommige mensen waren er ook echt nooit. En het was gewoon echt een hele rare combinatie. Maar wel leuk. En op zich, dat was wel chill geregeld. Elke vrijdag of zo kwam er een schoonmaker.
Oh, dat is chill.
Ja. Het enige wat wij hoefden te doen was zorgen dat er gewoon steeds wc-papier, zeep en dat soort dingen waren. Maar dat was echt wel heel relaxed.
Oh, nice.
Ja. En ja, wassen moest sowieso dan ook apart. Als in, je moest zelf naar zo'n wasserette. Die zat wel op de campus. Maar je had dus nooit gedoe dat er iemand, dat je steeds moest wachten of zo in je huis. En ja, nou ja, dat op zich daar wel goede ervaring. Maar ik heb wel dus, want deze vraag van iemand, daar herken ik wel in met, want ik heb dus nog met meerdere mensen samengewoond. En daar herken ik wel wat in, want ik heb ook wel vaak gehad dat ik dan echt bang was gewoon om, dat iemand zo dominant kan zijn of zo, niet eens per se verbaal, maar gewoon in een bepaalde houding. Dat je dan echt denkt, oh, alles moet echt zo als die persoon dat wil. Ja. Dus ik herken dat wel in die vraag. En dat je dan ook echt een soort van bang bent om te zeggen van, weet ik veel, nee, eigenlijk wil ik een zwart kussen op de bank of zo. Want dan denk je, oh, wat is die persoon echt denkt, dat is lelijk. En
ja, maar hoe ging jij daar dan mee om?
Niet.
Ik pas hem aan en ik vermeed het. Ik kwam nooit thuis.
Nou, dat was wel wat er gebeurde. Want in die tijd kon ik dat gewoon niet. Omdat ik gewoon zo erg... Dat was ook een beetje dat ik gewoon op elk vlak van mijn leven niet echt dacht dat ik, zeg maar, de regie in eigen handen had. Dus dan is het ook makkelijk, denk ik, om over je heen te laten lopen. En op een gegeven moment had ik ook zoiets van, want het maakt niet uit wat ik deed. Of er iets van zei of dat ik zelf iets veranderde. Want als ik bijvoorbeeld iets kocht of zo, dan wist ik alweer, oh, dat is waarschijnlijk niet goed genoeg of niet mooi genoeg. En dan staat het volgende week in de kast of zo.
Yeah.
En op een gegeven moment denk je, ja, oké. Ik had gewoon geen energie om daar iets mee te doen. Maar tegelijkertijd voel ik me zo onveilig eigenlijk.
Yeah,
want het was helemaal niet mijn huis.
Ja, dat is toch erg. Terwijl het moet eigenlijk ook gewoon jouw huis zijn.
Ja.
Want jij woont er net zo goed.
Ja. En nu, tenminste op dit moment, woon ik dan nog met 3 andere mensen samen. Maar dat is, daar zeg maar, huur je een kamer. Dat vind ik anders dan dat je, je hebt bijvoorbeeld ook best wel veel mensen die dan samen, dat heb ik ook een tijdje gedaan in Amsterdam, in het begin met 2 vriendinnen. Dat je dan met z'n 3 een appartement huurt.
Yeah.
En dan ga je ook gewoon met z'n 3 de woonkamer in. Zeg maar dan, weet je, denk erover na. Maar nu is het gewoon, je komt bij mensen in huis. Dus je hebt eigenlijk alleen je kamer. En tuurlijk, als je, weet ik veel, iets koopt voor in de woonkamer of zo, weet je, dat kan altijd.
Yeah.
Maar het is niet dat je het nog helemaal moet inrichten of zo.
Ja, oh, dat snap ik wel.
Dus nu is dat ook veel makkelijker. Want nu je hebt gewoon je eigen kamer. Dus dat boeit niemand hoe dat eruit ziet.
Ja. Yeah.
En ja, soms bijvoorbeeld, jij hebt me ooit een kus gegeven in mijn eigen hoofd erop. Die ligt toen, zei ze ook voor de gelijk van, oh, laten we die in de woonkamer leggen. Zeg maar gewoon, dat is gewoon chill.
Ja.
Of als iemand bloemen koopt of zo, zeg maar. Dat maakt allemaal niet uit, maar het is minder. Ik denk als je echt samen met iemand, of het nou met een partner of een vriendin of vriend of wie dan ook is, dan kan het soms echt lastig zijn omdat je dan echt samen het in gaat richten.
Ja.
En ja, sowieso ook schoonmaken vind ik altijd een dingetje, want iedereen heeft andere voorwaarden of kwaliteit, zeg maar. Ja, ik weet niet zo goed. Ik vond het wel echt heel erg lastig.
Ja, ik denk sowieso voordat je samen met, want het klinkt echt leuk aan het begin, samen met dan vriendinnen wonen of zo. Maar je weet dat eigenlijk ook pas als je dat natuurlijk gaat doen. Maar ga je echt thuis voelen als je met die specifieke persoon dan gaat wonen? Kijk, nu weet je bij bepaalde mensen misschien dat je dat dan niet meer zou doen. Maar het is ook moeilijk dat je dat aan het begin niet weet.
Ik zou denk ik sowieso niet heel snel meer doen.
Nee.
Misschien als je echt later, ja, misschien als je weer wat ouder bent of zo, je hebt allebei geen relatie, dat het dan ook anders is. Ja. Maar nu, want bijvoorbeeld met één hele goede vriendin heb ik dus een half jaar samen gewoond. In Amsterdam ook. Maar dat was voor afstudeerstage. Dus toen wisten we allebei, het is 6 maanden. En we hadden niet in eerste instantie door dat we daar nog langer zouden blijven in Amsterdam. En dat was juist heel erg chill. Omdat je dan heb je een soort van tijd, zeg maar, denk je, oh, 6 maanden met z'n twee, zeg maar, of dat was dan met z'n drieën, maar in ieder geval, wij zijn goede vriendinnen. Mm. Dan kunnen we echt elke avond dit doen en zo. Ja. En dat gebeurde ook. Omdat dan weet je, oké, okay, dit kan nog maar zoveel maanden. Ja. En toen daarna, zij zou eigenlijk ergens anders heen verhuizen. Dat is toen eigenlijk niet doorgegaan. Dus in Amsterdam gebleven. En toen had ik al iets anders met een ander vriendinnetje. Dus en nu achteraf, toen in het begin dacht ik, oh, dat is echt jammer. Want we hadden nog langer dan samen kunnen wonen. Terwijl nu achteraf denk ik, nee. Want dan is er ook zo'n bepaalde druk of zo. Dat je elke dag dan leuk met elkaar moet doen. Terwijl nu denk ik, het was zo leuk dat we dat 6 maanden hadden. Want dan heb je ook die energie daarvoor. Ja. Dus denk ik, 6 maanden lang gaan we alles eruit halen wat erin zit.
Ja.
En anders zou ik echt die druk hebben van, oh, ik moet jou elke avond dan even dit vertellen. Of we moeten dan een spelletje doen of dit kijken of whatever. En dat echt, is zo vermoeiend op een gegeven moment.
Ja. En daarvoor woon je ook niet samen om elkaar te vermaken. Of om het dan maar veilig, of dat je dan leuk is omdat jij aan iets moet voldoen of zo. Dat met zo'n gevoel wil je helemaal niet in een huis wonen.
Nee. Nee, en het wordt uiteindelijk ook makkelijker om afstand te nemen van elkaar. Of als je op een gegeven moment denkt, ik wil iets anders of ergens anders of wat dan ook, dan heb je minder emotionele waarde. Of hoe noem je dat? Ja,
ja.
Emotionele waarde die eraan hangt. Met gewoon huisgenoten die je hebt leren kennen omdat je daar bent komen wonen.
Ja. Maar hoe ging jij dan om met dingen waarover je onzeker was of zo? Want ik kan me echt voorstellen, tenminste dat had ik woon nu, ik heb niet echt roommate, maar ik woon met wel met andere mensen in één huis. En het enige wat te delen is de wasmachine. Maar ik ben dan zo blij dat ik dan niet met andere mensen samen woon of zo. Omdat ik dan, stel je schaamt je ergens voor of zo. Bijvoorbeeld waar ik het aan het begin over had, over qua body issues of zo. Hoe ga je daar dan mee om? Misschien maakt het dan misschien ook makkelijk om daar met andere mensen over te praten of zo.
Ja, ik denk wel. Nou, eerst niet, maar nu woon ik wel echt in een huis waarover je alles, je kan gewoon over alles praten als je wil. Hoeft niet, maar kan wel.
Ja. Yeah.
En ik denk op een bepaalde manier is het juist ook heel erg goed. Omdat het is denk ik ook heel erg makkelijk als je alleen woont om daarin te blijven hangen.
Ja. Yeah,
want je wordt er niet mee geconfronteerd. Je hoeft er niks aan te doen per se.
Ja, echt zo.
Dus ja, en wat ik eerder al zei, ik denk dat het echt wel voor iedereen, hoe dan ook, iets oplevert om met huisgenoten te hebben gewoond of te wonen. Omdat je leert zoveel van andere mensen, omdat je in zo dicht op elkaar zit, zeg maar.
Ja.
En juist ook soms een spiegel wordt voorgehouden of ook denkt, oh, dingen kunnen ook anders. Of ik had bijvoorbeeld eerst dat ik echt elke dag sociale dingen had. En nu woon ik in een huis waarin ook heel veel mensen gewoon dan soms een weekend bijvoorbeeld niks doen. En dat vinden ze helemaal chill. En dat heeft mij ook weer laten zien van, oh ja, dat kan ook gewoon. Dat is helemaal niet raar of zo als je dat doet.
Ja.
Dus ik denk, ook als je een minder prettige ervaring hebt, dan weet je wel weer wat jij dus nodig hebt.
Ja.
Of wat je niet wil in ieder geval.
Ja, je leert er either way van.
Ja. En ik denk wat jij zegt met body issues, dat uiteindelijk vroeg of laat kom je toch wel tegen. Ja. Kijk, nu woon je alleen, maar je hebt er alsnog last van.
Ja.
En als het niet binnen is, dan is het wel buiten. Dus ik denk uiteindelijk, met wat je ook hebt, is het belangrijk dat je hoe dan ook gaat kijken naar waar komt dat vandaan.
Ja, zeker.
En ja, het is wel misschien zo jammer dat je daar niet over uit kan spreken met huisgenoten of zo.
Ja.
Maar ja, dat kan wel weer met vrienden. Dus het is ook maar weer waar je waarde aan hecht zelf.
Ja.
Wat je belangrijk vindt. Maar ik denk, even terugkomend op deze vraag, ik denk gewoon, vraag jezelf af of als je er iets van gaat zeggen of dat het gaat veranderen, of probeert in ieder geval. En ik zou echt zeggen, als die persoon er niet open voor staat. Want het kan ook zijn dat die persoon het echt helemaal niet vervelend bedoelt, maar gewoon echt niet doorheeft.
Ja.
Want dat kan, hoe onbegrijpelijk dat misschien ook klinkt, zeg maar, dat kan echt. En ik denk, als je dat aankaart en iemand reageert daar negatief of positief, maar uiteindelijk verandert er niks, dat je ook gewoon tegen jezelf mag zeggen, oké, dan is dit het gewoon niet voor mij. Ik ga op zoek naar iets anders. Of gooi die persoon eruit. Ja. Nee, maar dan, want weet je hoeveel thuis is thuis? Zeg maar, als dat niet veilig is, of als je daar bekritiseerd wordt of zo, dan kan je echt nergens jezelf zijn.
Ja, want zo, deze maatschappij is al hard genoeg. Zorg dan in ieder geval dat je een plekje hebt waar je even kunt terugtrekken of wat wel veilig is.
Ja.
Ja.
Dus dat zou mijn tip zijn. Maar ik weet ook dat het makkelijker gezegd is dan vandaag gedaan. Want weet je hoe moeilijk het is ook om nieuwe woonruimte te vinden?
Ja. Of om je uit te spreken.
Dat ook. Maar ik denk wel, ga weg of spreek het uit op het moment dat dingen nog goed gaan. Want als er op een gegeven moment iets gebeurt waardoor er dus frictie ontstaat,
en
dan
alles,
ja,
komt,
alles komt eruit, wordt alleen maar erger.
Ja.
En dan is er ook echt geen weg meer terug, denk ik.
Nee. Goed. De TikTok-comment van deze week is: een burn-out heeft niks te maken met externe factoren, maar met je innerlijke wereld.
Hè? Huh?
Een burn-out heeft niks te maken met externe factoren, maar met je innerlijke wereld.
Tuurlijk wel.
Ja. Dit vind ik dus ook weer een beetje zoals vorige week. Ik vind het ook weer een beetje zoiets van, dus het, zeg maar met je innerlijke wereld.
Ligt aan jou.
Ja, maar het heet iets van beide. Maar hier wordt ook weer gezegd van, nee, het is alleen dat.
Ja, accepteer maar gewoon wat er in de buitenwereld gebeurt. Maar hoe jij ermee omgaat, is jouw probleem, zeg maar.
Ja, want het heeft met je innerlijke wereld te maken.
Ja.
En externe factoren, die hebben er geen invloed op.
Nou, geloof mij.
Ja.
Dat hebben ze wel.
Ja.
Ik denk wel dat iemand meer gevoeliger kan zijn voor een burn-out. Dat denk ik, daar geloof ik zeker in. Maar het zijn wel vaak externe factoren die dat eruit halen of triggeren. Of,
ja.
En of dat nou is vanuit vroeger. Wat, omdat, weet ik veel, als je altijd maar werkte of doorging of zo, dan werd je gezien. Of omdat gewoon je huidige werkvloer zo druk is. Of het kan zoveel redenen hebben.
Ja.
Het hoeft soms niet eens een reden te hebben trouwens ook.
Ja.
Want bij burn-out wordt ook weer gedacht dat je dan niet meer kan werken. Oh, dat het altijd zo is.
Ja.
Terwijl, ik heb best wel een paar mensen met burn-out die niet weten dat ze een burn-out hebben, omdat ze gewoon dat en altijd gewend zijn, dus dat is hun normaal.
Mm-hmm.
En omdat ze dus nog functioneren. Terwijl ik denk, eigenlijk functioneer je niet, want zie je niet wat je eigenlijk allemaal mist qua
capaciteit.
Ja. En wat je eigenlijk er allemaal uit zou kunnen halen als je wel gewoon, als je geen burn-out hebt.
Ja, ik denk wel dat soms persoonlijke, wat jij net ook zei, persoonlijke patronen en zo, dat die het kunnen versterken, dat je het gaat ontwikkelen. Maar dan ligt het alsnog ook aan die externe factoren.
Tuurlijk.
Waardoor je het uiteindelijk ontwikkelt. Stel, je hebt echt zikke hoge eisen aan jezelf door whatever. Of jij bent iemand die alles perfect moet doen. Dan geloof ik ook wel dat je dat sneller krijgt. Maar dat is wel met de externe factoren, dat je dus echt ziek veel werk hebt, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Mee eens. Maar dat is, want uiteindelijk is het ook, dat is wel zo, dat uiteindelijk ben jij degene die waarschijnlijk daarmee moet dealen.
Mm-hmm.
Want stel, het is bijvoorbeeld op werk. Waarschijnlijk gaat de werkomgeving niet zo snel veranderen. Ik bedoel, dat zou heel fijn zijn als het wel zo is. Maar het is wel dan dus aan jou om na te gaan van, oké, waar krijg ik dan energie van? Of waar word ik gelukkig van? En waar ga ik dat vinden? Is dat hier? Of is dat ergens anders? Ja. Dus dat is het frustrerende, denk ik, hoe erg ook een externe factor dus invloed heeft gehad of impact. Uiteindelijk moet jij er iets mee.
Ja. En stel het zou wel hier zijn in hetzelfde waar het dus ontwikkeld is. Hoe ga ik er dan voor zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt? Waar zet ik mijn eigen grens? Dat je daaraan ook aan jezelf werkt weer, wat ook weer kut is, omdat jij dan aan jezelf moet werken. Maar dat jij dus hardere grenzen moet stellen. En als dat dan uiteindelijk dan niet gerespecteerd wordt, dan is het ook, ja, dan zit er uiteindelijk, zit er ergens een einde aan.
Ja, want ook dat is gewoon een two-way street.
Ja.
Nou, mooi einde weer. Hoe wil je hem deze week afsluiten? Wat voor goedendag.
We hadden het even over dat vorige week heel snel heb afgesloten. Gewoon.
Ja, alweer. Je had echt je moment gepakt om te zeggen, ik vind het altijd awkward om af te sluiten. En toen eindigde je alsnog met dag. Nu ben ik klaar, dag.
Ja, ja. Zie je ook anxiety. Ik krijg dan gewoon ineens een anxiety attack. Ja.
Anxiety of panic attack? Later meer. Tot volgende week.